Hallo allemaal, dit is Hein van Dongen wederom met het tweede deel van de eerste podcast over de geschiedenis van de westerse filosofie en de thema's van de westerse filosofie. En dit deel gaat over de Griekse filosofie, de filosofie van de oude Grieken zoals we ze noemen. En die speelt zich af enkele eeuwen voor Christus, vooral in Athene. En het is op zich heel interessant dat die periode wordt gezien als het begin van de westerse filosofie. Want dat betekent wel dat we een aantal andere culturen eigenlijk niet meerekenen. Er werd ook in Egypte en in Mesopotamië werd wel geschreven en gedebatteerd over filosofische thema's. Maar dat nemen we niet mee als het startpunt. Dat komt voor een deel omdat er heel weinig materiaal over is. En bij de Grieken zijn de eerste grote filosofische teksten overgeleverd. Een sleutelfiguur in de geschiedenis van die Griekse filosofie is Socrates. En Socrates is de leermeester van Plato. En Plato is weer de leermeester van Aristoteles. En deze drie figuren die worden genoemd in ieder geschiedenisboek van de filosofie. Er zijn ook filosofen geweest voor Socrates en die worden een beetje oneerbiedig allemaal samengevat onder de naam de pre-Socraten. Ik ga over die pre-Socraten heel weinig zeggen. Ik noem er een paar met een paar opmerkingen bij elke naam. Pythagoras is een belangrijke figuur, leeft in de 6e eeuw voor Christus. Pythagoras was naar het schijnt de ontdekker van de getalsverhoudingen in de muziek en de getalsverhoudingen tussen de planeten en de onderlinge afstand van de planeten. En met die kennis kwam hij tot de conclusie, alles is getal. Dus Pythagoras dacht dat de werkelijkheid die we waarnemen gebaseerd is op de structuur die je kunt becijferen met behulp van wiskunde. En daarmee zou kwantificering een soort sleutel zijn tot kennis van de werkelijkheid. En Pythagoras is misschien wel daarom de allerbelangrijkste genius, zou je kunnen zeggen, van de moderne wetenschap. Maar hij wordt toch niet als zodanig geëerd, om de simpele reden dat we verder heel weinig van hem weten. Hij heeft zelf niets geschreven. De biografieën die er over hem zijn gemaakt, die zijn van 1000 jaar na zijn leven. En die bevatten allemaal wonderverhalen. Dus we weten van Pythagoras heel weinig af. Maar het is wel iemand die de toon heeft gezet voor het westerse denken. Overigens ook voor de westerse esoterie. Want Pythagoras was overtuigd van reïncarnatie. Hij was overtuigd van de noodzaak om je vorige levens te herinneren en je ziel te reinigen. Je zou kunnen zeggen een soort karma-gedachte. Dus hij staat eigenlijk in twee werelden, in de wereld van de wetenschap en in de wereld van de mystiek. En ook de manier waarop hij met getallen omgaat, heeft af en toe iets, nou laten we zeggen, occults. Die getallen die hebben ook een spirituele betekenis. En mocht je willen weten wat het hoogste getal is, dan is dat 10. En als je wil weten wat de kern van alles is, dan zal ik jullie dat verklappen. Dat is wel goed om te weten en voortaan met je mee te dragen. Het belangrijkste is natuurlijk dat het oergetal, de basis van alles, is 1. Want de hele kosmos is 1, niet waar? En bovendien is elk getal bestaat ook uit 1. Elk getal kun je delen door 1, meende Pythagoras. Ja, een andere belangrijke pre-Socratische filosoof is Parmenides. Die is vooral belangrijk als inspirator voor Plato, waar we het nog over gaan hebben. Dat Parmenides beweerde dat het zijn één en onveranderlijk is en dat dus alle verandering schijn is. Als dus iets lijkt te veranderen, dan kan dat eigenlijk niet, omdat dat zou betekenen dat iets zowel is als niet is. En dat is een contradictie. Dat wilde Parmenides liever niet. En dat houdt dus in dat hij geloofde in de onveranderlijke eenheid van de werkelijkheid. En daar staat een andere filosoof tegenover. Dat is Herakleitos, die de spreuk had, pantarei, alles stroomt. En Herakleitos neemt aan dat juist alles veranderlijk is. Hij zegt letterlijk, Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Als je straks in dezelfde rivier stapt, meen je dat dat hetzelfde rivierwater is. Maar dat is niet zo. Er stroomt nu ander water door de rivier dan 2 minuten geleden. En als je goed kijkt, zul je zien dat niet alleen de rivier voortdurend verandert, maar ook de bedding van de rivier. Dat gaat alleen wat langzamer. Dus de ene filosoof gelooft in de onveranderlijke eenheid en stabiliteit van de realiteit. Alles wat veranderlijk is, is schijn, is een zinsbegoocheling. En de andere filosoof gelooft juist in de, in de permanente verandering, zou ik kunnen zeggen. Hoe gaan we dat verzoenen met elkaar? Nou, laat dat maar aan Plato over en daar gaan we het zo over hebben. Maar goed, ik heb het al even gehad over die persoon Socrates. Is die dan kennelijk zo belangrijk dat er een filosofie voor Socrates is en een filosofie na Socrates? Nou, dat is misschien moeilijk voorstelbaar. Als je op zoek gaat in een bibliotheek naar mooie boeken van Socrates, dan vind je er geen, want hij heeft helemaal niks geschreven. We kennen hem omdat Plato de lotgevallen en de gedachten van Socrates heeft opgeschreven. Ja, ik zal een stukje voorlezen uit een boek waarin Socrates wordt getypeerd. Dan krijg je een beetje de indruk van hoe die leefde en hoe die te werk ging. Socrates staat hier, is de filosoferende zwerver van Athene. Van 's morgens tot 's avonds trekt hij door de straten van de stad en weet hij iedereen die hij tegenkomt in een gesprek te betrekken, of hij nu wil of niet. Elk antwoord dat hij krijgt is voor hem slechts aanleiding nieuwe vragen te stellen. Aanvankelijk wekt Socrates daarbij de indruk dat zijn gesprekspartner de meerdere van hem is en hij zelf de onwetende. Maar hoe dieper de aangesprokene op de vraag van Socrates ingaat, des te onzekerder wordt hij, tot hij door Socrates dermate in de hoek gedrongen wordt dat hij zichzelf onwetend en onbekwaam voelt. Met name de politici van de stad zocht Socrates uit om hen in hun arrogante onwetendheid voor schut te zetten. Voor velen werd hij hinderlijk als een opdringerige vlieg waarvan men niet meer verlost werd. Voor sommigen was hij een fantast die alleen door zijn naïeve vragen opviel, voor anderen was hij de grote wijze man van Athene. Ik lees een stukje voor uit een ander boek. Daarin lees ik dat Socrates de vleesgeworden zoeker naar wijsheid is. Niet degene die er alleen maar theorieën over opstelt, maar die zijn zoektocht leeft en belichaamt. De man die soms urenlang in een portiek staat na te denken. Die ook zegt dat rechtvaardigheid, vroomheid en al die deugden waarover de gesprekken gaan uiteindelijk niet gekend kunnen worden, maar een kwestie van doen zijn. Ja, uit deze citaten krijg je de indruk dat Socrates een heel markante figuur is geweest. En hij is voor veel filosofen dan ook een soort idool of een soort rolmodel geworden. En ook een martelaar voor de filosofie. Want de manier waarop hij te werk gaat, dat bevalt de Griekse burgers helemaal niet. En ze klagen hem aan wegens het bederven van de jeugd en het zaaien van twijfel aan de goden. En hij krijgt wel de gelegenheid om zich te verdedigen. En zijn verdedigingsreden is opgeschreven door Plato. En die reden die bevalt die rechtbank zo slecht dat ze hem de straf verhogen en hem ter dood veroordelen. En dan zit Socrates in de gevangenis in afwachting van de gifbeker die hij te drinken krijgt. Alleen de leerlingen die bij hem zijn, die hebben de sleutel. En dat betekent dus dat Socrates in feite gewoon zou kunnen weglopen en zou kunnen vluchten. Nou, die mogelijkheid neemt hij niet aan. Waarschijnlijk vindt hij het een gezichtsverlies om te vluchten. Hij zegt, als iedereen dat zou doen, dan wordt het een rommeltje. En dan zouden er geen wetten meer kunnen gelden als iedereen meent dat hij daar een uitzondering op kan zijn. En hij heeft ook een andere reden, een heel merkwaardige. Die komt naar boven in eigenlijk de laatste woorden van Socrates. Als hij die gifbeker heeft gedronken, dan zegt hij, vergeet niet om Asclepius een haan te offeren. En Asclepius was de god van de genezing. En als je genezen was van een ziekte, dan offer je aan Asclepius een haan. En dit is eigenlijk een heel merkwaardige uitspraak. Want Socrates legt dat ook wel uit in die laatste uurtjes met zijn leerlingen. Hij heeft altijd al willen weten hoe het bestaan na de dood eruit ziet. En hij krijgt nu de gelegenheid om dat te onderzoeken. En voor zoiets ga je dus niet vluchten. Ja, als het gaat om de ideeën of de theorieën of de opvattingen van Socrates, dan hebben we eigenlijk een hele lastige situatie. Want er is heel veel over hem geschreven door zijn leerling Plato. En we weten alleen niet of de Socrates die Plato neerzet een historisch betrouwbare weergave is, of dat Plato Socrates dingen laat zeggen die hij eigenlijk zelf wil zeggen. En daarom kom ik nu bij de filosoof Plato, een jongen die in zijn adolescente tijd, zou je kunnen zeggen, zich bij Socrates aansluit, een leerling van hem wordt, getuige wordt van Socrates zijn optreden, daar heel erg door wordt geraakt. Hij had een carrière als sporter op het oog. Hij was worstelaar en hij schreef gedichten, maar hij stopt met sporten en hij stopt met het schrijven van gedichten. En hij gaat zich aansluiten bij de filosoof. En het optreden van Socrates maakt enorme indruk op hem, maar de enorme domheid van de burgers om Socrates te laten ombrengen maakt ook hele grote indruk op hem. Dat was destijds een democratische rechtbank en Plato heeft voor zijn hele leven daardoor schoon genoeg van democratie. Democratie betekent volgens hem dat domme mensen die nergens wat van weten moeten beslissen over dingen die je beter aan experts kan overlaten. Dus zijn de democraten wijs? Zeker niet. Ik ga nu verder niet over politiek spreken, dat begrijpen jullie wel. Ik ga het over Plato hebben. En de Engelse filosoof Whitehead heeft, is een heel bekende 20e eeuwse filosoof, die zegt: de hele westerse filosofie is een verzameling voetnoten bij Plato. Dus we kunnen zonder meer zeggen dat Plato een heel belangrijke, invloedrijke filosoof is. Misschien, ik zou het bij Aristoteles ook nog kunnen zeggen, maar misschien wel de grootste westerse filosoof aller tijden. En dat je zoiets zou kunnen zeggen, komt ook doordat we van Socrates geen werk hebben. En van Plato is er zeer veel overgeleverd. Waarschijnlijk is het werk min of meer compleet bewaard. Ja, en wat wil Plato dan allemaal zeggen? Waar gaat zijn filosofie over? Als die zo belangrijk is en de rest is alleen maar voetnoten. Kom op met Plato, kom op met dat verhaal. Nou, dan moet ik toch aarzelend zijn, want het eerste kenmerk, ik ga een aantal kenmerken van Plato zijn denken zeggen, op sommen zou ik kunnen zeggen. Het eerste kenmerk is meteen het verraderlijke. Wat Plato schrijft zijn dialogen. Het zijn gesprekken van twee of meer mensen met elkaar. Ze zijn soms zo geschreven dat je ze bijna op toneel zou kunnen uitvoeren. Dan is het een filosofisch toneelstuk geworden. Meestal is Socrates een van de gesprekspartners. In veel van die dialogen is Socrates, vervult hij de typische Socrates-rol van eerst zich van de domme houden en dan langzamerhand mensen kritisch gaan bevragen. Die mensen worden dan een beetje bang en wanhopig. En dan met elkaar proberen Socrates en zijn gesprekspartner dan een concept te ontwikkelen of een probleem op te lossen. Maar in de verhalen van Plato zijn af en toe ook merkwaardige wendingen. Dat schiet me nou te binnen dat in het boek Het Symposium, het mooiste boek misschien wel, krijgt een van de sprekers de hik. Dus er zit ook zeg maar kleur lokaal aan, plaatselijke kleur, wat details om het levendig te maken. En sommige mensen zeggen, hoe kan het nou dat Plato, die 28 was toen Socrates stierf en nog 50 jaar door heeft zitten schrijven, dat Plato zich al die gesprekken met Socrates woordelijk kan herinneren en dat allemaal heeft kunnen opschrijven? Dat is toch helemaal niet mogelijk. In sommige dialogen wordt er ook wel een beetje met dat historische tijd wordt de spot gedreven. Een dialoog die begint dan zo, dan komt iemand anders tegen, die ziet iemand lopen in de verte en die gaat wat harder lopen om hem in te halen, klopt hem op zijn schouder, zegt bij: was jij nou niet 20 jaar geleden bij dat gesprek wat Socrates had met die en die? Nee, zegt die persoon, daar was ik helemaal niet bij. Maar een vriend van mij wel. Een vriend van mij was daar wel bij. Oh, heeft hij er iets over verteld? Want daar wil ik zo heel graag iets over weten. Wat heeft Socrates toen gezegd? Nou, hij zei mij, zegt dus dan die andere man. En dan is er dus een verhaal in een verhaal. Hè? Ik bedoel, het is niet een getuige die het zelf heeft gehoord, maar iemand die iets heeft gehoord van iemand anders die iets heeft gehoord. Dus op die manier wordt als het ware er een soort van raamvertelling van gemaakt, verhaal in een verhaal. En dan vervolgens blijkt toch dat die persoon genoeg informatie geeft aan Plato om het hele gesprek op te tekenen. Wij houden dat voor onmogelijk, maar ja, wat ik nu ga zeggen klinkt misschien vreemd, maar ik geloof toch dat er iets in zit. Dat wij dat voor onmogelijk houden komt doordat wij beschikken over pen en papier. Ik kan iets opschrijven, ik kan notities maken, ik heb een agenda, ik kan iets intypen, ik kan iets op een harde schijf opslaan of op een USB-stick. Dan hoef ik het allemaal niet in mijn eigen hoofd te hebben. En ja, ik studeerde zelf jaren geleden vaak met de hulp van de kopieermachine. Dan had je een mooi boek en dan wilde je wat bepaalde passages wilde je dan graag vastleggen. En dan ging je naar de copyrette en dan maakte je een fotocopie. En ja, de generatie van mijn docenten, die hadden nog geen kopieermachine. En die moesten het dan overschrijven of een samenvatting maken. Maar een samenvatting die je maakt of iets wat je overschrijft, blijft in je eigen systeem zitten. Zo'n armzalige fotocopie niet. Die heb ik niet geïnternaliseerd, zou je kunnen zeggen. Iets wat geschreven is, heb ik wel geïnternaliseerd. En iets wat ik heb samengevat, helemaal. Maar als je nou ook geen papier hebt om iets samen te vatten of over te schrijven, ja, dan is er eigenlijk maar één oplossing. En die oplossing die was misschien 200 jaar geleden nog de enig mogelijke. Als je dat boek interessant vond, dan leerde het uit je hoofd. Kon je dat niet, ja, dan was het dan viel het doek voor jou als student, zou je kunnen zeggen. Dus je moest wel. En ja, er zijn allerlei gevallen bekend van mensen die redenvoeringen hielden in vroeger tijden. En die redenvoeringen, daar zaten halve uren of soms uren citaat in. Hadden de mensen gewoon een half boek uit hun hoofd geleerd. Kennelijk konden ze dat. Met andere woorden, ik hou het helemaal niet voor onmogelijk dat Plato woordelijk kon beschikken via zijn eigen geheugen over alles wat hij van Socrates gehoord heeft. Alleen, Plato wil er toch zelf ook iets mee doen. En dan komen we dus nu op de grote vraag, wat is nou Plato zijn filosofie? En in hoeverre zou dat ook Socrates zijn filosofie kunnen zijn geweest? Nou, het belangrijkste kenmerk van Plato's denken, nou gaat het heel plechtig klinken, is naar mijn idee dat hij door de vorm van de dialoog wilde vertellen wat filosoferen is. Dus normaal gesproken zou je zeggen, gaat het in een boek om de inhoud? Maar als je zo'n specifieke vorm kiest, dan wil dat ook iets zeggen over wat je met die vorm beoogt. En eigenlijk is het werk van Plato een middel om mensen enthousiast te maken voor het filosoferen. En dat doe je dus door een dialoog aan te gaan. Dus het is een soort practice what you preach verhaal. Wat Plato probeert te doen, is laten zien hoe je filosofeert en door middel van het optreden van Socrates wat hij schetst. Dus die dialogische houding, die is de methode, zou je kunnen zeggen, die Plato probeert voor ons uit te leggen. En dat doet hij dan niet door een heel traktaat van mensen, zo en zo moet je filosoferen, maar hij doet het voor, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk een legitieme techniek. Door mensen die iets voordoen, kan je iets leren. Als mensen beginnen met iets te definiëren of zo, is dat soms veel te abstract. Dus dat is het eerste kenmerk van het denken van Plato. Wat ik zou willen accentueren, is de dialoog. Ja, heel vaak wordt de kern van Plato's filosofie in boeken beschreven als de ideeënleer. Hij doet dat zelf niet, hè, want hij schrijft dialogen. Hij schrijft geen leer of geen abstract betoog. Maar dat motief van die ideeënleer komt wel steeds terug. En als ik dat wil uitleggen, dan moet ik jullie ten eerste vertellen dat je het woord idee in een heel specifieke betekenis moet gebruiken. In het hedendaagse Nederlands heb je bij het woord idee twee lidwoorden. Het ene is ouderwets en het andere is hedendaags. Je kan het hebben over het idee en je kan het hebben over de idee. Nou, dat het idee moet je schrappen, daar moet je de komende 10 minuten niet aan denken, anders ga je het volgende niet begrijpen. We gaan het hebben over de idee. En je mag zelfs idee met een hoofdletter schrijven, alleen met een hoofdletter uitspreken, dat lukt natuurlijk niet. He, dus de idee. Wat is een idee? Nou, als je het idee zou hebben, zou je kunnen zeggen, het is maar een idee hoor. Of, oh, ik heb een goed idee. Nou, bij Plato is een idee geen denkbeeld, maar is een oerbeeld. Een oervorm of een oorsprong. Nou, laat ik het voorbeeld geven wat ik zou hebben kunnen gebruiken als ik een schoolbord had. Dat schoolbord heb ik niet, maar jullie kunnen vast wel een schoolbord visualiseren. Je ziet mij voor het schoolbord staan en ik teken een cirkel. En ik vraag aan jullie, wat is dit? En dan zeggen de meesten waarschijnlijk een cirkel. Ja, mijn tekenkunst is niet zo hoog ontwikkeld. Dus misschien dat iemand wel zegt, het is een peer of een appel of zo. Maar de mensen die dan zeggen een cirkel, die hebben het natuurlijk goed. Die krijgen een hoger cijfer. Maar het is eigenlijk heel raar, wat je ziet aan mijn cirkel, kijk maar goed, die is helemaal niet rond. Die is helemaal niet goed getekend. Dus ik ga proberen een andere cirkel te maken. Nou, die is wel iets beter, maar hij is nog steeds niet helemaal rond. Nou, ik kan tekenen wat ik wil, maar het gaat me niet lukken om een perfecte cirkel te tekenen. Toch herkennen we allemaal die cirkel. Nou, hoe komt dit? Plato geeft de volgende verklaring. In onze geest, of dat wil eigenlijk zeggen, zelfs voor onze geboorte, hebben we kennis opgedaan van de idee van de cirkel. De oervorm van de cirkel. Dat is een geestelijk gegeven. En dat is geen lijn van krijt op een zwart schoolbord. Dus als je de cirkel wil leren kennen, dan moet je naar het concept cirkel kijken en niet naar een gebrekkig getekende cirkel. Een cirkel heeft bepaalde mathematische eigenschappen en die kun je als wiskundige leren kennen, maar niet door een gebrekkige tekening te gaan nameten. Met andere woorden, de kennis die wij hebben van een cirkel heeft betrekking op de idee van een cirkel. En niet op de manifestatie van een cirkel die altijd gebrekkig is. De cirkel is ook een eeuwige figuur, een onveranderlijke figuur. Je kunt niet zeggen vanaf nu gaan we de cirkels anders maken. Die cirkel is, zou je kunnen zeggen, en die cirkel is cirkel en beantwoord daardoor aan de idee van deze geometrische figuur. Wat zou er gebeuren als de aarde zou verdwijnen en het heelal zou worden opgeheven? Dan zou de cirkel nog altijd de cirkel zijn. Of je kan een ander voorbeeld geven uit de getallentheorie. Heel simpel, 2 plus 3 is 5. Ook als Trump en Poetin allebei op een rode knop gaan drukken, die ze schijnen te hebben, en de atoomwapens worden gelanceerd, dan nog is 2 plus 3 5. Met andere woorden, de ideeënwereld, de wereld van de ideeën is eeuwig onveranderlijk. Hier hebben we Parmenides weer. Alleen de manifestaties van die ideeën in onze wereld zijn niet eeuwig en onveranderlijk. Elke cirkel die ik op het bord teken is weer anders. En daarin zit dan ook hun karakter van een soort zinsbegoocheling. Dus met de geest krijg je ware kennis, zegt Plato. Krijg je kennis van de dingen die reëel zijn. En door je waarneming te gebruiken, die waarneming moet je zien als tralies in je venster in plaats van als het venster zelf. Ja, misschien een merkwaardige theorie en hij wordt nog merkwaardiger. Want volgens deze ideeënleer heeft alles wat bestaat een oervorm in de vorm van een patroon waarnaar het is gemodelleerd. Dus een paard, wat in de wei staat, is gemodelleerd naar de vorm van een paard en dat is een idee. De ideepaard ligt ten grondslag aan de manifesterende paard. Een latere schrijver, Augustinus, die heeft gezegd, de ideeën, dat zijn eigenlijk de gedachten in de geest van God. Dus God schept de wereld naar ideeën en die ideeën zijn een soort oervormen, een soort blauwdrukken, een soort bouwtekeningen en de werkelijkheid bootst die bouwtekening na. En als je de wereld echt wil kennen, dan is de bouwtekening interessanter dan de manifestatie. Dit is voor sommige mensen onbegrijpelijk. Overigens, terzijde, maar ik wil het toch gezegd hebben, als je dit niet begrijpt, ben je in goed gezelschap, want een hele hoop filosofen snappen het niet of ze zijn het er helemaal niet mee eens. En dat die breuk, zou je kunnen zeggen, met Plato, die begint al met zijn belangrijkste leerling, dat is Aristoteles, waar we het de volgende keer over gaan hebben. Er zijn in de filosofie nog altijd Platonisten en Aristotelici. En de Aristotelici zeggen, ja, Plato had gewoon geen gelijk, die had een absurd concept. En de Platonisten zeggen, ja, dat kunnen jullie wel zeggen, maar dat komt omdat jullie het niet snappen. Dus deze lijn, zou je kunnen zeggen, die ligt er nog steeds. Aan de ene kant van de lijn de Platonisten en Plato, aan de andere kant al die denkers die zeggen, wat kun je hiermee? Ik heb een boekje, dat heet Plato in 90 minuten, een heel klein boekje. En omdat ik er al iets van wist, kon ik het wat sneller lezen. En in dat boekje staat dat er in de huidige filosofie en in de huidige wetenschappen geen Platonisten meer bestaan, comma, met enige uitzondering de wiskunde. En we komen hier nog wel eventjes op terug. Maar dus niet alleen maar de getallen en de cirkels en de driehoeken beantwoorden aan de idee, maar ook de paarden en eigenlijk alles wat er is. En als iets bijvoorbeeld mooi is of rechtvaardig, nou, dan zou Plato zeggen dat iets mooi is omdat het beantwoordt aan de idee van de schoonheid. En iets is rechtvaardig omdat het beantwoordt aan de idee van de rechtvaardigheid. En ja, dat is wel degelijk gebaseerd op de methode die Socrates volgde. Want Socrates vraagt aan iemand van, ja, als jij iets, wat ben je aan het doen? Zegt hij, man, ja, ik ben een timmerman zoals je ziet, ik ben een bed aan het maken. Oh, aha, een bed. Hè? Als jij nou een bed maakt, hè, dan probeer je natuurlijk dat bed wel mooi te maken, hè, neem ik aan. Ja, ik ben een vakman, hè? Maar ik probeer een mooi bed te maken. Nou, dat is nou precies wat ik van je wil weten. Daar zit ik nou steeds over te denken en ik ben er maar niet uit. Wat bedoel jij nou met een mooi bed? Wat is dan volgens jou schoonheid? Nou kijk, schoonheid dat is... zo ging Socrates dus te werk. En zijn methode is dus wel degelijk focussen op het achterliggende concept. En dan bleek vaak dat mensen dat helemaal niet wisten. En vandaar dat er nog een schone taak voor de filosoof wachtte. Goed, ik heb het kenmerk gegeven van de dialoog bij Plato. Dat is als het ware de methode die hij volgt. Dan heb ik het gehad over de ideeënleer. En dat heb ik proberen uit te leggen aan de hand van, ja, laat ik zeggen, een gebrekkig getekende cirkel op een schoolbord die toch niet de cirkel zelf is, maar wel herkenbaar is, omdat die beantwoordt aan de idee van een cirkel. Oké, een ander kenmerk van de filosofie van Plato, wat het misschien wel weer meer verwant doet zijn aan misschien sommige christelijke overtuigingen, maar ook misschien wel aan de mystiek en de esoterie. Socrates is ervan overtuigd dat er een leven na de dood is. En dat leven na de dood is ook een leven voor de dood, want in in het kennen van de wereld hier zien we de ideeën doorschemeren die we al hebben gezien voordat we op aarde kwamen. En als we sterven, dan verlaten we deze tijdelijke vesting in een soort schaduwwereld en komen we weer terug bij de ideeën. Vervolgens blijkt, zegt Socrates ergens, dat de mensen zo gehecht zijn aan het leven in deze wereld, dat ze alweer heel snel terugkeren, maar ze hebben wel een heimwee naar de ideeënwereld. Dus de onsterfelijkheid van de ziel is een motief wat in de boeken van Plato veel voorkomt. En als het echt zo is dat Socrates een haan wilde laten offeren toen hij de gifbeker had leeggedronken, dan had hij daar kennelijk zelf ook iets mee. Nogmaals, dat weten we dus niet precies. De onsterfelijkheid van de ziel is een motief wat in het platonisme belangrijk werd, wat ook te maken had met dat er na verloop van tijd, toen Plato al lang overleden was, allerlei rituele vormen van platonisme kwamen. En daarin ging het vaak om het voorbereiden van de toestand in een andere wereld. En die onsterfelijkheidsthese, zou je kunnen zeggen, die speelt dus in het platonisme een grote rol. Bij Aristoteles veel minder. In de renaissance wordt het de onsterfelijkheid van de individuele ziel een dogma van de katholieke kerk. En dat komt ook onder invloed van Plato door middel van zijn Florentijnse vertaler Ficino. Maar daar gaan we het nu allemaal niet over hebben. Ik moet mezelf af en toe zitten, dan hoor je natuurlijk, dan zit ik mezelf te knijpen. Want dan wil ik weer een bepaalde richting inslaan. En dan zeg ik, Hein, let alsjeblieft op de hoofdlijn. Hè. Goed, dus mocht ik dat niet doen, dan moeten jullie dat maar zeggen en dan moet ik mezelf harder knijpen. Ja, de onsterfelijkheid is dus ook weer een motief en daarmee vreemd contrasterend is Plato, behalve een mysticus, ook echt een rationalist, zou je kunnen zeggen. Waarmee ik dan wil zeggen dat de reden en het denken toch heel hoog staan, heel erg hoog geacht worden door Plato. En dat het hem echt gaat om ware kennis te verkrijgen door middel van het denken en geen genoegen te nemen met meningen en toevallige overtuigingen. Dus Socrates probeert echt door dat spitten met zijn gesprekspartners achter de waarheid te komen. En hij bedient zich van redeneringen en hij bedient zich niet van, laat ik zeggen, allerlei conventionele overtuigingen. Een voorbeeld. Socrates vraagt aan iemand, ik vat dat allemaal een beetje simpel samen hoor, maar hij vraagt aan iemand, ja, als jij over jezelf nadenkt, ben je dan nog dezelfde als gisteren? Ja, zegt iemand, dan ben ik toch nog dezelfde als gisteren. Dus eigenlijk verander jij niet. Ben je het dan met me eens dat jij niet verandert? Nee, eigenlijk verander ik niet. Nou, als jij nou niet verandert, iets wat niet verandert, kan dat ophouden te zijn? Nee, dan kan dit niet ophouden te zijn, want dan zou het veranderen. Nou, op die manier kan je dus aantonen, ik zeg aantonen toch maar tussen aanhalingstekens, dat de ziel onsterfelijk is, want als je zou sterven, dan zou dat voor de ziel een grote verandering zijn. En dat kan nou juist niet als hij onveranderlijk is. Ja, je kan hier natuurlijk, ik ga jullie dat niet influisteren hoor, dat hoor je mij niet zeggen, maar je kunt er wel het een en ander tegen inbrengen. Want je kan natuurlijk ook vragen, hoe kan nou een onveranderlijke ziel iets leren? Maar daar ga ik jullie nu niet mee plagen. Het mooiste thema, als je het mij vraagt, maar wie ben ik, is bij Plato het thema van de liefde. Daar heeft hij een boek over geschreven en dat heet het Symposium. En dat boek dat is een gesprek van vijf of zes mannen met elkaar over de liefde. Het verhaal is dan dat een van die mensen heeft een prijs gewonnen voor een toneelstuk. Laten we zeggen een ACO literatuurprijs of zo. En ze gaan dat met elkaar vieren. En dat is een feestje en er wordt veel te veel gedronken, dus ze zijn allemaal ladderzat. En de volgende ochtend besluiten ze om het nog een keer te gaan doen, maar dan net even wat minder te drinken en dan met elkaar een lofrede te gaan houden op Eros. Eros, de god van de liefde. En dan krijg je in dat boek het Symposium van de ene naar de ander een verslag over wat liefde is. Sommige mensen heel theatraal, zou je kunnen zeggen, een beetje een soort tafelreden met veel grote woorden van de liefde maakt ons dapper, enzovoort, enzovoort. En een ander benadert het meer medisch, die zegt er zijn eigenlijk verschillende soorten liefde. Er is een liefde die de minnaar dient en eentje die hem ten gronde kan richten. Je moet daar heel goed op letten, je moet kritisch zijn in je houding ten opzichte van je geliefde. Nou, daar wordt allemaal over gesproken. Een persoon die komt zelfs met de theorie van de tweelingzielen. En uiteindelijk komt Socrates aan het woord. En ze kijken allemaal erg uit naar wat Socrates gaat vertellen. En dan blijkt dat Socrates zegt van ja, ik weet eigenlijk nergens wat vanaf. Hè, maar van de liefde weet ik wel heel veel. En dat komt omdat ik ben ingewijd door een wijze vrouw, Diotima genaamd. En dan gaat Socrates dus vertellen hoe hij zelf is ingewijd in de geheimen van de liefde. En dat is een heel merkwaardig verhaal. Hij vertelt dat hij te horen krijgt of hem wordt gevraagd. Als je nou iets begeert, is dat dan iets wat je al hebt? Nee, zegt Socrates natuurlijk niet. Als ik iets begeer, dan heb ik het zelf niet. Nou, als dat voor Eros zou gelden, zegt Diotima, dan is het toch eigenlijk zo dat Eros groeit in gebrek en bij vervulling weer sterft. En dat kan ook, zegt Diotima, want dat komt. Eros is een tussenwezen, een demon, geen mens en ook geen god. En die krijgt dat kunststukje wel voor elkaar om elke dag opnieuw geboren te worden en weer te sterven. En dan vervolgens geeft Diotima daar een wending aan, waardoor ze zegt van ja, als jij nou iets begeert, begeer je dan die ene particuliere vorm, begeer je dan dat ene mooie en alle andere mooie dingen niet? Of begeer je eigenlijk het mooie achter het mooie? Begeer je eigenlijk de schoonheid van de schoonheid? Nou ja, ze krijgt op dezelfde manier als Socrates dat zelf met zijn slachtoffers doet, krijgt ze Socrates helemaal mee. En uiteindelijk beaamt Socrates dat de ware schoonheid niet de schoonheid is van een toevallige vorm, maar de schoonheid van de schoonheid zelf. En dat de hoogste vorm van begeerte dus niet de begeerte is naar het toevallige, maar naar datgene wat achter de dingen ligt, laten we zeggen de wijsheid. En op die manier is Socrates' verhaal over Eros dus een pleidooi geworden door middel van die persoon Diotima voor, ja, laten we zeggen, de wijsbegeerte. De hoogste begeerte is de begeerte naar de idee achter de dingen. Nou, dat zou mooi zijn als dat het slot van het boek was, want dan heeft Socrates een prachtige reden gehouden. Maar dat is het niet, want er komt een dronken jongeling binnen en die heeft niet in de gaten dat hij een plechtig symposium aan het verstoren is. Die ziet Socrates en die begint al de hele tijd, die begint te vertellen dat hij de hele tijd al bezig is, al weken, maanden, om Socrates te versieren. En dat lukt maar niet, want Socrates heeft een hele hoge moraal, heeft een heel hoge morele opvatting van de liefde, neemt zijn verantwoordelijkheden, is een heel dapper man. Het gaat hem niet om het lichaam, maar het gaat hem over de schoonheid daarachter. En dat is dus een heel merkwaardige wending, dat deze persoon die dan binnenkomt niet bij het gesprek was, maar vervolgens alles wat er over de liefde is gezegd op Socrates projecteert of aan Socrates toeschrijft, waaruit je mag opmaken dat de bedoeling van deze wending voor Plato, de schrijver, is geweest om te laten zien dat Socrates niet alleen maar theoretiseert over de liefde, maar dat alles wat positief over de liefde gezegd is, dat hij dat zelf ook doet. En dat is dus het bekende verhaal van walk your talk of practice what you preach. En dat wordt dus door Plato beaamd, zou je kunnen zeggen. Overigens, wat ik had moeten vertellen, maar nu ik dit zo zit te zeggen, merk ik dat ik dat vergeten ben. Het is misschien ook niet zo heel belangrijk, maar de liefde waar men over spreekt in dit boek van Plato is de herenliefde. Kennelijk was het toen in die dagen zo dat erotiek en seksualiteit min of meer los waren gekoppeld. En het stileren van een soort erotische cultuur ging vooral over de relatie van mensen of tussen mensen met hetzelfde geslacht. En dat liefde iets te maken had met voortplanting, dat scheen ook zo te zijn. Laat ik het maar gek zeggen, maar dat wordt niet met elkaar gecombineerd. En dat is heel typisch voor deze tijd in deze Griekse cultuur. Het boek Het Symposium is het mooiste werk van Plato, vinden veel mensen. Maar door deze homoerotiek heeft het eeuwen en eeuwen op de index van de katholieke kerk gestaan. Dat is de lijst van verboden boeken. Dus is het lot geweest van Plato's meest toegankelijke geschrift. Nou, ik ben nu met het verhaal van Plato aan het afronden. Misschien zijn er sommigen onder jullie die wel eens een boek van Plato gelezen hebben. Ik vraag het vaak, het is een beetje een riskante vraag, aan de studenten. Dan vraag ik namelijk daarna, vonden jullie het mooi? En ik vind het zelf zo mooi. Maar als dan een student zou zeggen, nee, ik vond er niks aan. Ja, dan denk ik zo, hoe red ik mij hieruit, denk ik dan. Maar de meeste mensen die boeken van Plato hebben gelezen, die echt gelezen hebben, bedoel ik niet wanhopig zitten vertalen op het gymnasium, maar echt gelezen, die vinden ze mooi. En in ieder geval zeker leesbaar. En als je dan weet dat Plato die boeken schreef omstreeks 400 voor Christus, dan is dat toch een groot argument voor de toegankelijkheid van zijn werk en de literaire kwaliteiten. En dat was ook eigenlijk zijn bedoeling, omdat hij wilde wel degelijk met zijn boeken het publiek bereiken. Het lezende publiek was toen niet zo heel groot. Boeken moesten worden overgeschreven en je kon ze niet drukken. Maar zijn boeken zijn bewaard gebleven en hebben een hele grote invloed gekregen op de westerse filosofie. Ook op mensen die het er verder helemaal niet mee eens zijn. Heel veel mensen die houden de ideeënleer van Plato voor klinkklare nonsens. Maar zijn toch onder de indruk van de rijkdom van zijn werk. Echt systematisch is het werk dus niet. Elke dialoog die behandelt een ander thema, maar ook op een andere manier. Dus hij komt niet in het ene boek op het andere boek terug of iets dergelijks. Plato heeft ook brieven geschreven. In een van die brieven, de zevende brief, geeft hij heel kort een hint dat hij van datgene waar het hem echt om ging, geen letter op papier heeft gezet. Dus er zijn ook verhalen dat hij zijn werkelijke eigen theorie, die hij niet openbaar wilde maken, wel in zijn college behandelde. En dat is de zogenaamde ongeschreven leer van Plato. Hoe het kan, weet ik niet, maar ik heb er toch het een en ander over of van opgepikt. Maar dat ga ik natuurlijk niet op een podcast etaleren. Want als Plato dat zelf al niet deed, wie ben ik dan om dat ook te doen, ook niet te doen. Dus Plato, literair genie, invloedrijke filosoof, zet de toon voor de Griekse filosofie. En we gaan het de volgende keer hebben over Aristoteles, zijn belangrijkste leerling, die Plato min of meer op zijn kop zet als het gaat om de ideeënleer. Aristoteles die zegt, als ik in de wei kijk, dan zie ik daar een paard, maar ik zie niet de idee van een paard. Dus Aristoteles rekent met het allerbelangrijkste idee van Plato, of concept van Plato, die ideeënleer, rekent hij af. Critici zeggen dan, de Platonisten, dat komt omdat hij het niet begrepen heeft, maar dat gaan jullie beslissen. En dan wel het volgende college, het volgende deel van de podcast. Dit was deel 1b. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en we krijgen de gelegenheid door middel van de ultramoderne Zoom-technologie om het er ook met elkaar nog over te hebben. En dat blijkt voor mij op dat moment of dit een zinnige onderwijsvorm voor jullie is. Want het is toch een heel verschil, ook voor mij trouwens, of ik nou naar een microfoon zit te kijken of naar enthousiaste of wanhopige studenten. Bedankt.